Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dacht ik al. Fijn dat u er allemaal bent. Ja, stel dat u er niet was. Maar gewoon ook fijn dat u het verlangen heeft om ook in de vakantie. Want sommige mensen denken, ah, vakantie. Dan kan ik ook wel gewoon thuis blijven, ja. Fijn dat u het verlangen heeft om vanmorgen ook het woord van de Heer te horen. En er werd mij maanden geleden werd mij een beetje een verwijt gemaakt. Niet hier hoor, trouwens. Elders. Dat ik altijd preek uit het Nieuwe Testament. Nou, ik denk, dat ga ik veranderen. Vandaag wil ik met u stilstaan bij 2 Koningen 2, vers 23 tot en met 25. En daar staat het volgende. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af, die hem uitlachten en schreeuwden, kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. Meteen kwamen er 2 beerinnen uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurden. Vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel en vandaar keerde hij naar Samaria terug. Ik denk, Oud Testament, kom, we gooien hem er even in. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar vroeger heb ik eens een keer de hele Bijbel gelezen. Ik vond dat dat moest. En toen ik dit stukje weer las, toen dacht ik, het kan toch niet waar zijn? Staat dat in de Bijbel? Maar het gelezen Bijbelgedeelte kwam mij eigenlijk wel een beetje vreemd voor. U ook? Gelukkig, ben ik niet de enige. Maar het staat er wel werkelijk in. En na het lezen van dit gedeelte kreeg ik een beetje een flashback. Zoiets van vroeger, weet u wel. Vroeger, en dan spreek ik hier in Muntendam, was hier op de lagere school een zekere Juf Haan. Wie kent Juf Haan? Een aantal mensen kennen Juf Haan. En Juf Haan was een hele strenge vrouw. Zelfs zo erg dat ze kinderen sloeg. Niet verder vertellen, echt waar. Wanneer een van ons zich weer eens misdroeg, dan was je, zoals dat heette, aan de beurt. En ik, samen met Henk van Oosten, we waren regelmatig aan de beurt. En daar stond Trace op een afstandje te kijken. Ja. Ik weet nog wel dat ik echt klappen kreeg. Echt. En dan prevelde ze in 1 stuk door. Jij vervelende jongen, nareling. Weet je wel wat schelden doet? Ja, ze zei allemaal lelijke dingen over mij. Nu ruim 50 jaar later, denk ik dat Juf H. zich heeft laten inspireren door dit Bijbelgedeelte. Zij kon op indringende wijze vertellen wat het deed als kinderen uitgescholden werden. En met name als het dan ging om hun uiterlijk. Het was Juf Haan, denk ik, altijd ontgaan dat ik uitgescholden werd voor dikzak. Ja, waar ze dat weghaal, weet ik ook niet. Maar, dus ik op mijn beurt schold terug. En dat hoorde dan Juf Haantje. Ja, ik was wel goed in scheldwoorden. Juf Haantje Pik. Ja, sorry. Maar goed, voor haar was het wel duidelijk. In dit Bijbelgedeelte was schelden ook uit de boze. Er zijn wellicht sommigen van u die het ongeloofwaardig vinden dat 42 kinderen door 2 beerinnen worden verscheurd. Vanwege het feit dat ze de profeet Elisa hebben uitgescholden. Ik vind dat een bizarre straf. Het kan toch niet zo zijn dat Elisa alleen maar op deze manier hier tegenop kon treden? Had het ook wat minder gekund? Had Elisa niet gewoon kunnen doen alsof hij niets hoorde? Als ik daarover nadenk, dan denk ik, zo'n overtrokken reactie past toch eigenlijk niet bij een man Gods. Dat past meer bij iemand met een heel kort lontje. En vandaag zouden we het misschien wel zinloos geweld noemen. Het is toch onvoorstelbaar dat twee berinnen 42 slachtoffers maken. En als ik daar goed over nadenk, dan schuilt er in dit verhaal volgens mij een wonder. Hier is iets gebeurd wat heel bijzonder is. Zelfs al waren er maar twee slachtoffers gevallen, dan nog was het bijzonder. Dat twee berinnen op dat moment uit het bos komen en die kinderen aanvallen. En ik heb mij in de voorbereiding op deze overdenking de vraag gesteld, waarom was zo'n heftige reactie nodig? Hebben wij hier niet gewoon te maken met echt zinloos geweld? En als ik dan terugga naar de tekst, en ik lees die tekst, en vanuit die tekst heb ik mij dan zelf 5 vragen gesteld. Mijn eerste vraag was, wat wordt er bedoeld met kinderen? En in een andere Bijbelvertaling staat kleine knapen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt er bedoeld met kaalkop, zet hem op? Nou, ik zo even naar Siep kijk, denk ik, ja, dat kan. Het valt me gewoon op, Siep, sorry. Wat wordt bedoeld met vervloeken in de naam des Heren, wat Elisa deed? Wat wordt bedoeld met verscheuren? En dan, we hebben er vanmorgen over gezongen, past dat allemaal in het beeld van onze liefdevolle God? Nou, daar ben ik voor gaan zitten. En ik heb gezocht en ik ben er wel uit, denk ik. In het Hebreeuws wordt voor kleine knapen de uitdrukking gebruikt die gebruikt werd bij David die de roos Goliath versloeg. Dus als je het hebt over kleine knapen, kinderen, diezelfde context wordt dus gebruikt bij David die de reus Goliath versloeg. Diezelfde uitdrukking komt ook terug bij Salomo toen hij net koning werd. Het lijkt er dus op dat we hier te maken hebben met een groep jongvolwassenen. Want David was geen kind meer toen hij de reus Goliath versloeg. En Salomo was niet een kind toen hij koning werd. Dus kennelijk hebben we hier te maken met jonge knapen. Met jongvolwassenen. En als je daarover nadenkt, dan krijg je in één keer een heel ander beeld van datgene wat in de Bijbel staat. In plaats van een kleine groep kinderen, hebben we hier te maken met een clubje, een welkomstcomité van jonge, jongvolwassenen, jonge mannen. En als we daarbij in overweging nemen dat Bethel in die dagen een bolwerk was van afgoderij, dan belooft hun aanwezigheid niet veel goeds. Ik zal zeggen, de hangjongeren van Bethel. En er hangt binnen die hangjongeren een beetje een rare sfeer. En dan zien ze Elisa aankomen. En die sfeer die wordt eigenlijk versterkt door de verwensingen die zij Elisa toeschreeuwen. Letterlijk staat hier niet kaalkop, maar kale. Toen ik daar aan het zoeken ging wat daarmee bedoeld werd, stuit ik eigenlijk op 4 dingen. Er zijn mensen die verwijzen naar het feit dat Elisa kaal was, omdat hij nog zo jong was. Hij is nog geen 30. Ja, tenzij je zelf kaal scheert. Maar volgens mij, iemand in de bloei van zijn leven, ik zie daar bijvoorbeeld, die hebben gewoon haar, een baard, dus die zijn niet kaal als je 30 bent. Anderen verwijzen naar een kale plek op het hoofd, die diende als kenmerk voor een profeet. En ook dat lijkt me niet aantrekkelijk, Aangezien men vroeger in de open lucht vaak het hoofd bedekte door de zon. Weer anderen leggen een link naar melaatsheid. Als je melaats was, werd je kaal. Je zou hem dus ook kunnen vertalen als verachtelijk. Hey, kale, melaatse, wat doe je hier? Persoonlijk ben ik geneigd om te zeggen dat men voor de uitroep kale heeft gekozen om het contrast met Elisa te benadrukken. Elisa was naar de hemel gegaan. Elia heeft zijn plaats overgenomen. En als ik dan het hele Bijbelgedeelte lees, dan staat er dat Elia een zwaar behaarde man was. Hij was ouder. Hij was zwaar behaard. Elisa was dat niet. Elisa had een veel jongere uitstraling. Elisa had wel de mantel van Elia gekregen. Maar hij was natuurlijk veel jonger. En als ik dat dan bij elkaar zet, dan is het misschien iets van... Hé, kale, net profeet, wat doe je hier? In die context zou je het misschien ook kunnen zeggen. En dan de vervloeking. Als men dan zegt, hé, kale, dan draait Elisa zich om en vervloekt de groep jongeren. Nergens lees ik in de Bijbel dat Elisa boos was. Nergens lees ik in de Bijbel dat Elisa zijn geduld verliest. Zijn reactie wordt in de Bijbel heel feitelijk beschreven. Deze groep jonge mensen kwam Elisa op een uitdagende wijze tegemoet. En wilden hem niet erkennen als profeet. Een profeet die door God gezonden is. Als je dat doorvertaalt, dan kan ik zeggen, daarmee maak je niet alleen Elisa belachelijk, maar ook God. God werd belachelijk gemaakt. God had Elisa gestuurd. Elisa was een profeet. En hij komt binnen en hij wordt toegeroepen als kale. Daarmee wordt God ook belachelijk gemaakt. Het woord vervloeken zouden we daarom in dit verband ook kunnen vertalen met de wens om deze kwade invloed van deze jongeren weg te nemen. En dan op dat moment vertrekt zich een wonder. Er komen twee berinnen uit het bos. Toen kwamen twee berinnen uit het bos en verscheurden 42 van die kinderen. Het woord dat hiervoor verscheuren wordt gebruikt, betekent niet per definitie, denk ik, dat er 42 slachtoffers zijn gevallen. Dus 42 kinderen die dood waren. Maar wel 42 kinderen die zwaar letsel hebben opgelopen. Die zwaar verwond waren. En misschien zijn er van die 42 kinderen wel een aantal kinderen die het leven hebben gelaten. Maar misschien ook niet. Wij weten het niet. Dat staat niet expliciet in de tekst. En toch geeft deze nuancering een ander beeld van het soort geweld dat hier heeft plaatsgevonden. We zien hier hoe de profeet Elisa wordt bedreigd door een grote groep jongvolwassenen. Die hem vijandig en agressief bejegenen. Die hem en zijn zender, God, gewoon belachelijk maken. Elisa vervloekt ze in de naam van de Heer. Hij legt als het ware het lot van deze mensen in Gods hand. En dan wordt de groep door twee berinnen aangevallen en uiteengejaagd. Met de nodige slachtoffers als gevolg. En daarmee zijn we ook direct toegekomen aan onze laatste vraag. Past dit gedrag wel bij de liefdevolle God zoals wij, zoals ik daar tegenaan kijk? En dat is misschien ook wel vanmorgen direct de allermoeilijkste vraag. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik hem niet kan beantwoorden aan de hand van de tekst zoals we vanmorgen hebben gelezen. Daar heb je het hele perspectief voor nodig. Het hele verhaal. En toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan het verhaal van twee golvers. Wie kent dat verhaal? Twee golvers. Ik zal u vertellen. En dan hoop ik dat u begrijpt wat ik bedoel. Er waren eens twee mannen en zij waren aan het golven. En zij speelden. En het speelveld waar ze dat deden bevond zich bij een kerkhof. En de twee mannen waren bezig. En in de verte komt er een rouwstoet aan. De zwarte wagen stopte bij de ingang van de begraafplaats. En de kist wordt uit de auto gehaald. De familie, zij vormden een haag. En bleven wachten tot de kist uit de voorste auto was gehaald. En tussen de rij was doorgegaan. En toen de stoet langs de twee golvers kwam, onderbrak een van de mannen het spel. Hij wendde zich naar de rij die langs liep, nam zijn pet af en boog zijn hoofd. Zwijgend bleef hij staan totdat iedereen aan hem voorbij was getrokken. En zonder iets te zeggen pakte hij zijn golfstick en hervatte het spel. Toen de twee mannen waren uitgespeeld en naar het clubhuis liepen, zegt de ene man tegen de andere dat hij grote bewondering had voor het feit waarop zijn medespeelder respect toonde voor de doden. Ach, zei de man, dat is wel het minste wat ik kan doen. Naar iemand waar ik 35 jaar mee getrouwd ben geweest. Om het gedrag van deze man op het golfveld echt te kunnen beoordelen, is het nodig dat wij iets meer van zijn leven afweten. Wat op het eerste gezicht heel respectvol lijkt, blijkt dan in werkelijkheid verwerpelijk te zijn. En om onze laatste vraag te beantwoorden, is het nodig dat wij het tekstgedeelte van deze morgen ook vanuit een groter geheel moeten zien. Hoe past deze gebeurtenis in het grote patroon van God? In het grote patroon van Gods plan? Hoe kan iets wat op het eerste gezicht lijkt als afschuwelijk, een rare wraakactie, op een ander niveau een uiting zal zijn van Gods liefde? Dus geen wraakactie, maar op een ander niveau een uiting van Gods liefde. En toen ik daarover nadacht, kwam ik er al snel achter dat het gebeuren bij Bethel niet op zichzelf stond. De vergelding waarvan hier sprake was, bleek al te zijn aangekondigd in Leviticus 26, vers 21. En dat vond ik wel zo bijzonder. Daar staat: indien gij u tegen mij verzet en naar mij niet wil luisteren, dus indien u zich tegen God verzet en niet naar God wil luisteren, dan zal ik u nog 7 maal harder slaan naar uw zonden. Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dan dat u van uw kinderen zal beroven. Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van uw kinderen zal beroven. Treffender kon ik het niet vinden in de Bijbel. Ik denk dat God de mensen, de inwoners van Bethel, straft uit liefde. Hij heeft hen al het goede willen geven. En heeft tegen hun gezegd, als jullie je maar onthouden van afgoderij. En dat zie ik steeds terug in de Bijbel. Bij Adam en Eva begon het al. Hij geeft ze alles, als jullie maar niet van de boom willen eten. Als jullie je maar niet inlaten met afgoderij. En toen dit het geval bleek, bleef er geen andere straf over. Hij heeft hen gestraft om zijn volk weer op het rechte spoor te brengen. Hij heeft hen gestraft terwijl hij nog steeds het goede voor ogen heeft. Kortom, hij heeft gestraft uit liefde. Het is een groot geheel waarin liefde en zegen van God nadrukkelijk tot uiting komt. En daarbij is nodig dat we de totale gebeurtenis bij Bethel in het groot moeten zien. We moeten het hele hoofdstuk daarbij lezen. En de plaatsnamen in dit hoofdstuk vormen het complete verhaal. Want eigenlijk gebeurden er een aantal dingen achter elkaar. Het is als het ware een rode draad. Op een gegeven moment gaat Elia naar de hemel. Die stijgt op naar de hemel. Elia neemt afscheid en gaat. En Elisa neemt het van hem over. Elisa raapt zijn mantel op. En gaat precies dezelfde weg terug die ze samen gekomen waren. En dan vinden we aan het begin van Elisa zijn bediening een drietal wonderen vinden er plaats. En het eerste wonder gebeurt als hij zich met de mantel van Elia een weg door de Jordaan baant. Ik weet hoe dat verhaal helder ligt, maar dan slaat hij met die mantel op het water. En aan de overkant staan de leerlingen van Elia, nu van Elisa. En zij zien dus dat het water uit elkaar gaat en dat Elisa door het water loopt. Dat is eigenlijk zijn eerste wonder. Het tweede wonder vindt plaats in Jericho. En daar zou je al wel apart een preek van kunnen maken wat daar gebeurde. In Jericho gebeurden namelijk verschrikkelijke dingen. Daar werden geen gezonde baby's meer geboren. De inwoners van Jericho erkennen dat. En die kloppen aan bij Elisa. En die zeggen van, kan God, kunt u daar niets aan doen? En deze hulp geeft hij graag. Deze hulp geeft God graag. En we zien daar ook dat de kader van liefde en zegen wel terechtkomt. God geeft zijn liefde en zegen aan Jericho. En dan zien we het verhaal van Bethel. Het wonder van de berinnen. Binnen de liefde en binnen de zegen kan een afwijzing van God niet bestaan. God grijpt in om te herstellen. En wellicht zitten wij hier vanmorgen ook wel dat we zeggen van ja, vertrouw ik volledig op God? Ben ik de Jericho? Of heb ik ook mijn eigen afgodjes nog een beetje? Ben ik een beetje de Bethel? Vanmorgen wil ik u meegeven voor deze week en ook mijzelf. Denk daar eens over na. Ben ik een Jericho? Of ben ik een Bethel? Vertrouw ik op God? En ga ik elke keer weer opnieuw, want in Jericho is natuurlijk al heel veel gebeurd daarvoor. Vertrouw ik op God en kom ik dan terug? Of zak ik langzaam af? Met mijn afgoden. En dat kan van alles zijn. Ben ik een Jericho of ben ik een Bethel? Amen.